Mind if I do it in Dutch or do you want it in English?
Auf Deutsch, Peter.
Ah ja, das kann da auch, ja. Aber ja, das Festplatten und Schall, never mind. Datenschutzangebot. Yes, dan doe het gewoon lekker in het Nederlands. Mijn slides zijn sowieso het Nederlands, dus ja, ik heb het in het Nederlands opgeschreven. Ja, in mijn naamplaatjes, naambordjes en zo. Dus de slides zijn 100% ChatGPT gegenereerd op basis van het tekstfiletje wat ik hier heb. Dus besteed niet al te veel aandacht aan wat er precies op staat. Het is vooral een indicatie. Aan het eind is een linkje, die zal ik nog even publiceren met ook gewoon mijn speaker notes en de slides zijn ook online. Oké, waarom zou je in hemelsnaam je eigen e-mail hosten? Daar. Waarom zou je in hemelsnaam je eigen e-mail hosten? Nou ja, het is heel simpel. E-mail is ja, eigenlijk het standaard recovery methode van al je accounts. Als je ergens een account hebt en je bent je wachtwoord kwijt, dan is e-mail altijd de manier om je wachtwoord te resetten. Dus als iemand toegang heeft tot jouw e-mail, dan heeft hij eigenlijk toegang tot al je accounts als hij weet wat je username is of wat je mailadres is. E-mail is het originele gefedereerde internetprotocol. Vroeger draaide iedereen zijn eigen mailserver, iedere organisatie draaide zijn eigen mailserver. Tegenwoordig, ja. Te veel mensen zitten op Outlook, op Microsoft, op Google of welke andere cloudleverancier dan ook. Maar eigenlijk is e-mail helemaal niet moeilijk om zelf op te zetten. Het is een tijdje misschien wat moeilijker geweest, maar ondertussen is het best wel weer relatief simpel. Een ander ding om het zelf te hosten is als je hier bang bent voor, ja, maar als het dan mijn mail niet werkt, dan werkt niks. Nou ja, e-mail is een protocol dat gaat prima om met dat het een tijdje niet werkt. Als je mail niet werkt, dan blijft het gewoon 4 dagen lang opnieuw proberen. En heb je alle tijd dus om de boel te herstellen. Dus ja, je hoeft niet per se iets te hebben wat 24/7 altijd goed in de lucht is. Het mag best urenlang eruit liggen. Nou ja, mocht je dan besluiten van ja, ik wil wel zelf mijn e-mail gaan hosten. Wat heb je dan nodig? Nou ja, ten eerste zou ik aanraden een domeinnaam van jezelf waar ook je de mail wil hosten. Of nou ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Hoeft niet zoveel te kosten. Domeinnaam heb je vanaf een paar euro tot, nou ja, je kan ze dus duur maken als je wil natuurlijk, als je voor creatieve TLD's gaat. Maar voor een mailserver zal ik altijd aanraden, stick to the defaults. Europese country codes, com.net, org, info, nou, dan hebben we het wel een beetje gehad. EU, ook een goede inderdaad, gebruik ik zelf ook. Lekker cheap. Ik heb zelf op veel van mijn servers ook staan dat ik gewoon allerlei mail van allerlei random moderne TLD's gewoon keihard drop. Want er komt alleen maar spam vandaan. En ik vermoed dat heel veel partijen dat doen. Dus als je een mailserver wil gaan opzetten, pak gewoon een country code TLD of een van de typische.
Maakt het netwerk waar je in zit, maakt het nog wat uit?
De vraag is of het netwerk waar je in zit nog wat uitmaakt. Het zal enigszins impact hebben, maar als je configuratie verder goed is en je zit niet op dat moment geblacklist adres, dan komt het over het algemeen wel goed. Het checken van of je het adres waar je op zit geblacklist is, dat is wel stap 1 eigenlijk als je een mailserver opzet. En als je geblacklist bent, dan moet je misschien kijken of je wat anders kan regelen of uit de blacklist kan komen.
Eens maar alles uit. Eens maar dat je ergens aan niet mee aan. Als het toch wel dat je eten. Zes.
Wisselt. Als je op een residential IP zit, kan het moeilijker zijn. Het klopt, maar over het algemeen, als je op een residential IP zit, zit je waarschijnlijk ook bij een provider die port 25 blokkeert. En dan heb je andere uitdagingen. Dat kan gewoon. Dat wordt meestal niet geblokkeerd. Maar ja, even terug naar, voorzichtig, de basis. Wat heb je nodig? Een domeinnaam. Een plek waar je DNS kan hosten. Dat kan zijn bij de partij waar je ook je virtuele machine afneemt of je fysieke machines afneemt. Dat kan bij de partij waar je domeinnaam geregistreerd hebt. Of je kan het zelf doen. Of je kan het doen bij een partij die dedicated in DNS is. Ook dat is weer gratis of hoger dan een paar euro per jaar. Wat heb je nog tot slot nog meer nodig? Een machine om uiteindelijk de mail te gaan hosten natuurlijk. We kunnen nog niet helemaal zonder IPv4 helaas, dus je zal een machine moeten hebben met een IPv4 adres. En ik zou ook zeker aanraden omdat die zorgen dat die ook een IPv6 adres heeft. En er is nog één belangrijke requirement. En dat is dat je de reverse DNS kan instellen voor je machine. Want zonder reverse DNS gaat je mail niet echt aankomen. Het laatste punt wat genoemd wordt. Wat heb je nodig? Wat software, mailserver software. Wat skills, wat tijd, wat zin om het in te richten en op te gaan bouwen. Zoals ik net zei, domeinnaam kan van alles zijn. Kan je gebruiken voor allerlei dingen, maar in ieder geval ook voor je e-mail. Gebruik dus bij voorkeur .com.org.nl, EU of country code van waarver je op dat moment bent. Of wat gerelateerd is. Mijn mailserver zit momenteel in het Spaanse domein, .es. Dat is meer omdat het gewoon in totaal een leuk woord werd, wat eindigde op ES. En daar zitten dan wat nadelen in, want in Spanje hebben ze geen DNS-sec. Of in ieder geval niet bij de leveranciers waar ik mijn DNS vandaan heb gehaald. Je kan, zoals ik zei, moderne TLD's, vanity-domeinen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar mijn ervaring is, zoals ik zei, de mail komt vaak niet aan. En die domeinen hebben nog wel eens neiging om na een paar jaar best wel duur te worden. Als de partij die die dingen host erachter komt van, er hebben maar 1000 man een domeinnaam geregistreerd. En ik moet wel een ton per jaar neerleggen voor deze TLD. En dan wordt je domeinnaam duurder en duurder en duurder. Bij een NL, de E of EU zou je daar niet gauw tegenaan lopen. Dan zit je aan de 5 euro per jaar. Een domeinnaam die je koopt, huur je bij een registrar. Dat is de partij die, die beheer doet van dat domeinnaam. Voor NL is dat SIDN. Er zijn natuurlijk andere. En je registreert dat ding dan uiteindelijk bij een registry. En die, dat is de club die je betaalt om, om die domeinnaam voor je te registreren. En dat is ook de partij die bijvoorbeeld de DNS-hosting voor je kan doen. Dan even wat technologieën en afkortingen uitgelegd. DNS heb je uiteraard nodig voor het vertalen van naam naar IP-adressen. En in het geval van e-mail zijn er een hele hoop DNS-records die we tegenkomen die de configuratie van je mailserver bepalen, hoe met mail moet worden omgegaan. Dat hangt allemaal aan DNS vast. Mocht je een goede DNS-host zoeken, dan kan ik dsec.io aanraden. Voor de mensen die voor het Let's Encrypt kennen, dat is natuurlijk een non-profit die zorgt voor certificaten. Dsec is een non-profit die zorgt voor een gedistribueerde Anycast DNS-infrastructuur met momenteel iets van 21 locaties over het internet. Geografisch gespreid over de hele wereld. Met een goede API, met goede credential management. En het is een vereniging, een non-profit. Je kan er lid van worden en dan krijg je zelf stemrecht. Dan kan je bepalen wat ze doen. En als je zelf leuke netwerken beschikbaar hebt, dan mag je ook een node van ze hosten. En dan hebben ze weer extra locaties op het internet. Je kan dus ook gewoon gratis fatsoenlijke, capabele DNS-diensten afnemen. Zelf heb ik een paar testdomeintjes daar zitten, maar ik ben ook klant bij Lua DNS. Die kan ik ook aanraden. Dat is wel een betaalde dienst, maar ook nog steeds tientjes per jaar. En daar heb ik een DNS die gebaseerd is op Git. En dan kan ik een Git commit doen en dan krijgen zij een pool trigger en dan doen zij een git pool van mijn repo en dan loaden ze hun DNS opnieuw in. En je kan met Lua scripting ook nog geavanceerdere dingen doen. Dat draait gewoon op mijn eigen git server. Zolang je maar een webhoekje stuurt zodra die geüpdate is en zij daar vanuit het netwerk bij jouw git server bij kunnen. Je krijgt een SSH key van ze, die geeft je toegang tot de repo, read-only. En in mijn geval heb ik gewoon een lokale voorshow draaien en daar poelen zij de DNS-configuratie uit. Mailprotocollen. Sommige zijn al zo oud als het internet ongeveer, of ouder dan het internet. Hoi Anne-Jan. Belangrijkste mailprotocol, SMTP, het Simple Mail Transfer Protocol. Nou ja, dat is het protocol wat mailservers onderling praten en waarmee dus je mail van jouw server naar andere servers wordt gestuurd of van andere servers naar jou toe. Tegenwoordig willen we dan vaak ook wel iets van encryptie. Dus dan hebben we of SMTPS, dat is SMTP over TLS. Of we maken vaak gebruik van start TLS. En dan is het over de normale plain text port. En dan wordt er daarna crypto genegotiated. En dan praat je vanaf dat moment encrypted. Daaronder POP3 en IBAP. Leuk dat ChatGPT het lijstje omgekeerd heeft ten opzichte van mijn notes. POP3 is een wat ouder mailprotocol voor wat simpelere clients. En daarbij kan je client vragen aan de server, is er mail? En die dan krijgen en eventueel ook meteen zeggen van delete het maar van de server of eventueel laat het staan. Een wat moderner en geavanceerder protocol, IMAP. Daarmee kan je mailfolders aanmaken, je kan mail ophalen, versturen. Het protocol wordt ook gebruikt voor veel geavanceerdere dingen. En er wordt nog steeds heel actief aan ontwikkeld. Er zijn vele tientallen extensions op het IMAP-protocol. En ieder jaar komen er ook nog de nodige bij. Dat is in principe wat de meeste clients ook ondertussen wel zullen spreken, tenzij je echt een heel antieke mailclient hebt.
Windows, hè?
Ja, Windows users laat ik volledig buiten beschouwing. Is geen mailprotocol? Ja, ook wel, maar laten we dat even alsjeblieft liggen waar het ligt. dat is ook ouder dan het internet. dit zijn dus de protocollen die gebruikt worden om mail daadwerkelijk heen en weer te sturen. We hebben nog wat andere dingen. En dat is vooral relevant voor mailservers en voor het, succesvol ontvangen of verzenden van mails. Deze termen zou ik vaak tegenkomen als je met mailservers aan de gang gaat. SPF is het Standard Policy Framework voor de mensen die het op willen zoeken, RFC 7208. Dit wordt gewoon gebruikt om aan te geven welke servers op het internet mogen mail sturen namens mijn domein. En dat wordt dan weer gebruikt om spoofing te detecteren. Dat is een belangrijk onderdeel van ook het filteren van spam en onzinmails. SPF, vrij essentieel om te zorgen dat mail alleen van de legitieme bronnen vandaan kan komen en gedetecteerd kan worden als dat niet zo is. DKIM staat voor Domain Keys Identified Mail. DKIM is een manier waarmee mailservers specifieke headers van de mail kunnen cryptografisch kunnen signen. En ook daarmee kan dan een ontvanger weer valideren van, hey, is dit een legitieme mail? Is die niet ondertussen gewijzigd? Als je bijvoorbeeld veel met mailinglists werkt, oude maillist servers zoals die van de diverse hackerspaces, Alex en Mendel en nog een paar mensen, die willen nog wel eens, die krijgen natuurlijk een mailtje binnen en die sturen dat dan door naar alle ontvangers. En dat betekent dus dat ze ook de mailheaders aanpassen en mocht er een DKIM signature op dat moment op zitten, dan is die vanaf dat moment ongeldig. Want ja, er is van alles verwijzigd aan die mail. Dus dat is vooral ook voor de ontvangende client om te zien van, is deze mail niet ondertussen tussen het zenden en het ontvangen subtiel aangepast. Als laatste noem ik hier nog DMARC. Domain-based message authentication reporting and conformance. Die moest ik opzoeken, want de term gebruikte ik ook vaak genoeg. Maar wat die precies verstond, dat wilde ik me ook niet zelf aandoen. En dat is dan weer een laagje bovenop SPF en DKIM eigenlijk. Waarmee je kan aangeven van wat moeten ontvangende mailservers doen op het moment dat ze een mail binnenkrijgen. En die voldoet niet aan de SPF of DKIM. En daarmee kan je bijvoorbeeld aangeven van, hey, mocht dat gebeuren, stuur mij een berichtje en dan krijg je een XML-faaltje over het algemeen via de e-mail of via HTTP-request naar een endpoint wat jij opgeeft. En als je dan een grote mailserver hebt, dan krijg je natuurlijk dagelijks vele van dat soort mailtjes en je hebt software die dat dan kan verwerken en daarmee kan je zien van al mijn mail die ik naar live.com stuur of zo, daar gebeurt wat geks mee of die komt niet aan. En dan heb je enigszins monitoring op je mail-infra.
Ik heb nog heel goed genoteerd. policies, die worden dan heel, die rapportage worden dan heel
geïnteresseerd. Ik krijg ze voor onder andere het opencat.nl domein ook altijd binnen en die gaan rukzichtloos vanuit de helpdesk de prullenbak in. Zero fucks given. Maar op mijn eigen server probeer ik er wel af en toe naar te kijken. Wil je dus een mailserver gaan draaien, wat heb je dan nodig? Nou ja, een machine die dat kan gaan doen. Nou, mail, dat draaide ik in 1993 al op mijn 386 PC'tje thuis achter een 9K upload verbinding. Dus ja, je hebt er niet zo heel veel nodig. In de loop der tijd, ja, spamfiltering heeft dat allemaal wat moeilijker gemaakt. Dan heb je net wat meer hardware nodig dan in 1993. Maar in principe, de kleinste VM die je ergens kan afnemen, is meestal groot en capabel genoeg. En als je mail wil gaan draaien voor vele tientallen mensen, dan moet je misschien een beetje opschalen. Maar over het algemeen, een 1 gig VM'tje met wat disk space kan je ruim aan. Als je weet van, ik wil heel veel jaren aan e-mail gaan bewaren, heb je misschien wat meer disk space nodig op een gegeven moment. Maar qua CPU en RAM heeft het niet zoveel requirements. Een VM'tje om dat te runnen kan je vaak voor een paar euro al vinden. Ik heb voor deze demo gisteren een nieuw Hetzner VM'tje opgezet. Dat kostte €3,80 in de maand, geloof ik. Die gaat maandag weer uit. Dus dat heeft me dan twee dubbeltjes gekost of zo. dezelfde mailserver die ik wel productie draai, dat is een bak die net wat dikker is. Die kost €6 in de maand. Maar ja, die draait dan ook mail voor best een flinke omgeving. Zoals ik eerder zei, een van de belangrijke requirements is, je moet reverse DNS kunnen instellen. Dat betekent dat als jouw mailserver mail.mailserver.nl heet, daar komt een IP-adres uit, IPv4 en IPv6. En als je dat IP-adres opzoekt, moet daar ook weer diezelfde naam uit kunnen komen. Anders krijg je echt delivery issues met je mail. Dus kies een partij waarbij je ook een optie hebt om je reverse DNS in te stellen. Sommige VPS-leveranciers die bieden dat aan, sommige bieden dat niet aan. Soms moet je daar gewoon apart een mailtje voor sturen naar een helpdesk. Dan kunnen ze het wel voor je doen, maar dan kan je het niet zelf doen. Ik weet in ieder geval onder andere Hetzner, Netcup en Layer 7, dat is waar ik mailservers draai, die bieden dat gewoon aan. Dan kan je gewoon in de webinterface zelf je reverse DNS instellen. Dan hoef je niet te wachten op iemand die dat voor je doet. En dan kan je direct aan de gang. En dat zijn ook over het algemeen partijen die goedkope Nederland of Duitsland gebaseerde VPS'jes aanbieden. Dus dat is ook wel prettig dat het in de buurt draait. Je hebt ook inderdaad een uniek IPv4 adres nodig. Dus de reverse moet ook instelbaar zijn. Dus waar ik zei, van vroeger in de 90's kon je nog wel je mail op je Casema-lijntje thuis draaien. Tegenwoordig is dat niet echt meer een optie, omdat er zijn, denk ik, het aantal ISP's waarbij je reverse DNS kan instellen op je thuisverbinding is op twee vingers te tellen, denk ik. Misschien nog wat zakelijke ISP's. Maar over het algemeen zijn dat ook weer de partijen die dan port 25 dan wel in of uitgaan te blokkeren. Dus ik zou het niet aanraden om het tegenwoordig zelf thuis te hosten. Ja, het kan, maar dan moet je lekker zijn vorige verhaaltje pakken en dan weer een tunneltje gaan bouwen en dat op die manier oplossen. Maar dan heb je alsnog weer een VPN-endpoint nodig en dan kan je net zo goed je mail daar draaien. Nou ja, vroeger was mail nog simpel natuurlijk. Er was genoeg keus van hoe wil ik mijn mailserver draaien. Je had Sendmail, je had Postfix, je had Exim, je had Qmail, weet ik wat allemaal nog meer. En dan had je vervolgens nog een proces nodig om onder meer weer op te halen. Zoals Cyrus of Courier of een e-mailserver of een Bobserver. Aan zich, die servers die waren simpel, maar ja, als je dan spamfiltering wilde gaan toevoegen of je wilde blacklist gaan toevoegen, dat was allemaal extra configuratiewerk en dat werd complexer en complexer en complexer. Als je vervolgens ook DKIM, SPF, DMARC en dat soort dingen wilde, dan had je een dagtaak eraan. Daar word je kaal van, laat het zo zeggen. heel veel configuratiewerk. Zelf heb ik vanaf 93 of zo eerst Sendmail gedraaid en daarna Courier en nog wat andere dingen. En dat, ja, aan zich draaide dat prima en de mail kwam allemaal wel aan. Maar het werd wel meer werk en er kwam steeds meer spam binnen. Dus op een gegeven moment ben ik ook gaan kijken van wat is er aan modernere stacks beschikbaar.
Kijken.
Ja, modernere oplossingen. Een paar jaar terug begonnen er een beetje wat meer opties te komen. Mail in the box, Modo Boa, iRedMail, diverse oplossingen die over het algemeen vaak op Docker gebaseerd zijn of op een installatiescriptje. En dan is het van, ja, zorg dat je een Debian of een CentOS machine hebt en run dit scriptje of run deze Docker container. En dan heb je een kant-en-klare mailserver. Allemaal leuk en aardig, maar het is heel erg van, het is dat ene ding wat het doet. En ja, ik had allemaal een beetje idee dat het allemaal een beetje houtje-touwtje was. Ik ben zelf geen fan van Docker dingen, dus het had nooit mijn aandacht gekregen. Recenter, en dan hebben we het echt over de afgelopen 1,5-2 jaar, zijn er wat nieuwe opties gekomen. En in eerste instantie ben ik naar Stalwart gaan kijken. En dat is een in Go geïmplementeerde volledige mailserver. Nou, je hebt één enkele binary, die zet je neer. Je moet wat configuratiewerk doen. En dan heb je een mailserver met IMAP, een DKIM, een SPF, een DMARC. En nou ja, de hele reutemeteut, spamfiltering, blacklists. En het is een redelijk mature product. Op dit moment mist het alleen nog het webmailcomponent. Nou ja, als je voor jezelf mail draait en je gebruikt toch een losse mailclient, dan boeit dat niet zo heel veel. Maar als je ook je mail aan familie, ouders, andere mensen wil aanbieden, is webmail misschien wel handig. En ook gewoon voor snel testen is webmail vaak een handig ding. Ik begrijp van de ontwikkelaar van Stalwart dat we waarschijnlijk gaan koppelen met de webmail en integreren met Nextcloud. En dan krijg je op die manier een webmailfunctionaliteit. Maar zelf, ja, ik heb een tijdje een setup gedraaid. Het was een leuk product, maar ik kreeg wel het idee dat ze heel erg dat het echt een product was en dat ze dat vooral wilden verkopen. Hoewel het MIT-licensed is, of AGPL in dit geval zelfs. Maar het was wel zo van, we willen er een product van maken en enterprise support en extensies die gaan geld kosten. En er zitten licenties in en nou ja, added features. Toen kwam ik alleen begin dit jaar een presentatie tegen van Mox. Mox is ook een single go binary mailserver in één geheel. Met het bijkomende voordeel, het is geschreven door een Nederlander. Het is gefund door NLNet, NGI Zero. Het bestaat pas 1,5 jaar. Het is nog heel erg nieuw. Maar het doet wel eigenlijk alles al. In ieder geval in de basis. En de developer is er dit jaar redelijk fulltime lekker aan bezig om allerlei nieuwe features toe te voegen. En ik hoop dat er ook nog even mee doorgaat, want er zijn nog wel wat dingen te fixen, maar het is al prima bruikbaar.
Eens kijken wat. Ja.
Ja, het, zoals hier staat, het biedt IMAP support aan, het biedt SMTP aan, het biedt alle encryptiedingen aan. Het is een heel opinionated mailserver. Hij doet alleen dingen die secure zijn. Alle dingen die gewoon niet secure te maken zijn, ouderwets zijn, die worden gewoon niet gesupport. Er zit dus geen OP3 support in bijvoorbeeld. Dus met die antieke mailclient heb je pech. En alle andere dingen die werken uitsluitend via de SSL TLS verbindingen en niet via plaintext. Zodat je kan het ook niet echt fout doen, dus op die manier. Nou ja, nog even kort wat ik net al verteld had. Er is een subtiel licentieverschil. Mox is MIT en Stalwart is AGPL. Qua features doen ze redelijk hetzelfde. Behalve dat Mox ook een ingebouwde webmail heeft en ingebouwde admin interface. Dus je hoeft niet alles via de configuratieveld te doen, maar je kan heel veel doen vanuit de webinterface.
Is het mooi voor features? Is dat inclusief?
Is dat inclusief mooie grafiekjes?
Nee, het is niet inclusief mooie grafiekjes, nog niet.
Oeh.
Ik vermoed dat die er misschien nog wel gaan komen. Maar het is wel inclusief wat rapportages. En de mooiste feature eigenlijk die ik vind is van als je een domein toevoegt, dan zegt hij van, nou, dit zijn alle DNS-records die je moet toevoegen. Nou ja, dat is mooi. Dan kan je gewoon copy-pasten in Bind of handmatig record voor record kopiëren in je DNS. Maar veel belangrijker daarna is de checkknop die gewoon live gaat opvragen van zijn al je records al geüpdate, is alles correct? En als het niet correct is, individuele suggesties komt met van dit fix je op deze manier, dit fix je op deze manier. Komen we zo bij het live demo ook op terug. Mocht je met Mox aan de gang willen gaan, de website van Mox is xmox.nl. Dus dat, hij is nog niet zo Google vindbaar. Maar de installatie die stelt niet zo heel veel voor wat dat betreft, zoals je hier ziet. Je maakt een user aan. Als je dat niet doet, klaagt hij er ook over. Je downloadt de binary. Je downloadt de binary, je maakt de executable en je runt hem. En dan komt hij vanzelf met alles wat je moet doen als het nog niet goed staat. Ik heb hier tussen alvast gezet, apt install unbound. Want dat is namelijk een van de suggesties die ermee komt van, hey, als je mailserver wil draaien, dan DNSSEC is wel belangrijk. En je DNS moet dus DNSSEC valideren. Nou ja, dan komt hij met met twee verschillende suggesties. Eén is trust AD toevoegen in resolve.conf. Andere optie is unbound installeren. Ik ben hier voor de optie gegaan voor unbound installeren. In de documentatie staat net wat uitgebreidere instructies. Dat ChatGPT heeft het hier wat te gesummarized. Maar in ieder geval, als je dat ding start, je runt die Mox quickstart optie met een mailadres. En die gaat vervolgens de configuratie bouwen, alles checken. Kom met alle suggesties van dingen die je moet verbeteren voordat je eigenlijk verder moet gaan. En je kan het gewoon stapje voor stapje implementeren. Je runt die quickstart opnieuw. En dan komt hij weer met van, dit is nu goed, dat is nu goed. Nu zijn dit de suggesties. En uiteindelijk heb je in principe een draaiende mailserver. Nou ja. Er is een admin interface, webadmin, die default surft die alleen op localhost. Vandaar dat ik hier in de SSH-commando alvast een port forwardje doe. Zodat je op het admin interface terecht kan komen. Je wil die ook niet op het internet hebben.
Komt dat met self-signed certificates toevallig?
Nog beter, de publieke website komt met ECMI-certificaten. De ingebouwde webadmin interface is alleen HTTP op dit moment. Nou ja, het is bind op localhost, dus het is secure genoeg.
Ik had een vraag. Wat is de ondersteuning voor anti-spam en antivirus?
Antivirus is er volgens mij op dit moment niet in die vorm. Weet ook niet of dat er gaat komen. Anti-spam zit wel ingebouwd. En de spamoplossing is eigenlijk op een per-account basis. Dus ieder account heeft zijn eigen configuratie. Ieder account heeft zijn eigen Bayesian filtering rules en scores en dat soort dingen. Dus op per-account niveau kunnen mensen ook een beetje tunen aan wat er als spam gemarkeerd wordt of niet. En je kan als er spam doorheen komt, gooi je die in de junk mailbox, wordt die vanzelf geretraind als zijnde van dit is junk. En dan, volgende keer hopelijk wordt die dan wel als spam gevonden.
Vraag?
Het komt niet op de speakers, denk ik. Alleen op de recording, vermoedelijk.
Oké. Ik vind het voorbeeld een beetje verwarrend met de combinatie van hekjes, dollartekens en sudo. Van wat nou root en wat nou user commando's zijn.
Ik had ze ook allemaal met sudo kunnen doen, uiteraard. maar ja, de user ad moet in ieder geval als root, dan wel als of met sudo, want je moet een user account aanmaken. Die met de dollar mox, die moet als de user mox, dus vandaar dat ik daar een dollarteken heb neergezet. En met de sudo, die heeft hij er de slides tussenuit gehaald. Maar in mijn notes staan iets uitgebreidere versies. Dit komt 100% uit ChatGPT, de slides. Ja, als je alles als root doet, werkt het ook, maar dat is niet aan te raden. Dus even kijken. Ik kan in ieder geval alvast de admin interface laten zien. Ja. Iets kleiner, dan hebben we wat meer in beeld. Nou ja, zoals ik zeg, die software die probeert ook secure by default te doen. De automatische updates die staan nog niet default aan, maar hij waarschuwt je in ieder geval wel voor hoe je dat aan moet zetten. Op deze demo setup heb ik dat nog niet gedaan. Ik heb een testdomeintje, y2038.nl. Dat heb ik al een paar jaar liggen, maar daar stond er niks boeiends op, dus die heb ik even gerecycled voor deze demo setup. Je kan makkelijk domeinen toevoegen, zoals we laten zien. En we hebben hier rapportages van DMARC en TLS dingen. Makkelijk terug te vinden. Even kijken, we hebben hier... Als ik hier mijn domeinen aankies, dan... Of als je een nieuw domein toevoegt of een bestaande checkt, krijg je hier alle DNS-records die je moet toevoegen. Mocht je bind draaien of iets wat bind zonder files pakt, kan je dit gewoon integraal copy-pasten. Dan ben je in één keer klaar. Mocht je een web control paneltje hebben, ja, dan moet je één voor één al die rules gaan copy-pasten. ik wil zelf nog een feature request invoeren om de Lua DNS-config te doen, omdat dat is wat ik gebruik. Voor deze demo heb ik gewoon een bind-filetje neergezet, want dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. Maar zoals ik zei, de checkfunctie is eigenlijk veel boeiender, want die checkt namelijk of daadwerkelijk de configuratie goed is. En hopelijk is die nu goed, want gisteren was net de domein verhuisd en toen miste er nog wat DNSSEC records. En je ziet hier, in dit geval is die niet DNSSEC signed, want deze zone heb ik de DNSSEC niet toegevoegd.
Ja, bij de voorgestonde accounts die je toe kan voegen. Ik heb een vraag, zijn ook aliasen, zijn die ondersteund?
Ja.
En zijn de default aliasen, worden die ook al gesuggereerd? Zoals domain admin of web admin?
Hij maakt vier default aliases aan. Postmaster, eentje voor de DKIM rapportages, eentje voor TLS rapportages die hij gewoon zelf nodig heeft. En de main mailbox en de rest kun je zelf aanmaken als alias.
Oké.
Dat zal ik zo ook laten zien. Maar in ieder geval alle DNS-settings die hij dus aanraadt van die je moet doen, die controleert hij ook daadwerkelijk en geeft aan wat er niet goed aan is. En ook dan hoe je dat dan herstelt. Hier zie je bijvoorbeeld, deze policy staat op één dag. Nou ja, hoe pas je dat aan? Dan staat hier een linkje met instructies hoe je dat dan allemaal moet gaan doen. En zo staat alle settings. Hij heeft ook auto-discovery settings. Dus als je Thunderbird hebt, dan hoef je alleen maar je mailadres in te vullen. En dan gaat hij zelf via DNS opvragen van wat zijn alle settings die ik nodig heb voor deze mailserver. Dus maakt het leven een stuk makkelijker. Hoef je alleen maar username en password in te vullen.
Zo.
Je ziet hier ook, dit zijn de... Het admin-account is het account dat ik heb aangemaakt toen ik dit domein heb toegevoegd. En DMARC reports en TLS reports heeft hij als alias toegevoegd op die mailbox. En je kan hier arbitrair accounts aanmaken en toewijzen aan een van de accounts die het systeem heeft. In dit geval is er pas één account, het admin-account. En dit is dan de admin-interface. Het account zelf heeft ook weer een eigen admin interface met beperktere functies en daar kan je voor je user account dingen instellen. Dit is het admin account waarmee je domeinen kan toevoegen en andere dingen kan instellen. Als ik hier bijvoorbeeld een domein wil toevoegen, ga ik natuurlijk niet echt doen, maar sturen dit wel naar het admin account. Dan krijgen we dus hier alle DNS-settings die we moeten gaan instellen. Hetzelfde wat net, maar dan alles wat daarvoor nodig is, inclusief de ECMI-records, de autoconfig-records. Deze zijn commented voor, optioneel. Maar ook de domain-keys. En hij maakt er altijd meteen twee aan, zodat je van één naar de volgende over kan gaan. In dit geval zullen hier dus klagen dat alles fout is, want dit is natuurlijk niet een domein wat we echt hebben.
Vraag je, doet dit ook key rollover uit zichzelf?
Ja.
Oeh.
De DNS-kant moet ik wel dan weer met de hand editen of je moet daar met de API op in gaan triggeren dat je dat update. Maar hij genereert vanzelf nieuwe keys en er zitten wel leuke dingen in. Nou, in het geval voor het ETL0 domein, wat ik nu niet op deze server draait en niet hierheen wijst, zie je dus dat hij de nodige suggesties komt hoe je dat moet gaan verbeteren. En wat je dan daarvoor moet instellen. Dus het houdt je hand goed vast bij het inrichten van die dingen. Dus ook als je niet weet hoe het allemaal werkt, het wordt eigenlijk allemaal voor je uitgelegd.
Zo.
Nou, dit ding draait nog kort en heeft pas één testmailtje naar Gmail gestuurd en één testmailtje teruggehad. Dus er zijn nog geen rapportages, maar mocht hij een TLS-report krijgen of een DKIM-report krijgen, dan kan je die hier ook terugvinden. Ik kan zo wel even mijn echte mailserver laten zien, dan, daar staat net wat meer in. Ik kan even laten zien hoe je het daadwerkelijk dan installeert. Daar heb ik alleen twee handen voor nodig.
En even screen mirroring uitzetten. nou, we doen het al zo. Zo.
Nou, dit is die mailserver. Hij heet mail.i2038.nl. En we hebben hier dus in SRV Mox heb ik de boel geïnstalleerd. Daar staat die binary, simlinkje. Genereert zelfs een systemd service configuratie op het moment dat je dat nodig hebt. Eens even kijken. CP, meneer. Star. Ik maak even een backupje van mijn config, want die gaat hij overschrijven zo.
Het heet i2038.nl.
Nou ja, als ik dus Mox start met de quick start, dan print hij een hele hoop output, zoals je ziet. Waar beginnen we? Hier. Hij doet default ook een webserver draaien, want ja, daar komt de webadmin interface op te staan en de webmail en dat soort dingetjes. En de autoconfiguratie-configjes. En ja, dat is wel handig als je dat als je zelf zijn webserver laat draaien. Want dan zorgt hij ook dat daar de juiste certs op komen, de juiste aliasen, alle configuraties eromheen. In mijn eigen productiesetup draai ik zelf de webserver. En dus heb ik die gedraaid met de optie existing webserver. Maar dan moet je zelf een hele hoop configuratie gaan bijhouden. En iedere keer als je een domein toevoegt, ook daadwerkelijk je webserver-configuratie bijwerken. Dus voor een simpele setup zou ik aanraden. Laat hem lekker zijn eigen webserver spelen. Maar dan moet je wel een machine hebben waar je niet ook nog andere dingen op wil gaan doen. Nou, hij logt alles in een quickstart.log file. Dus mocht dit er zelf voorbij scrollen, kan je in ieder geval achterhalen wat hij allemaal gedaan heeft. En onder andere het admin wachtwoord komt erin te staan, wat je uiteindelijk nodig hebt om in te loggen. Hij doet vervolgens een check. Hier is de echte run. Hij checkt of DNSSEC het doet. Nou ja, zoals ik zeg, op een nieuwe machine moet je dat dan zelf inrichten. Of in ieder geval zorgen dat het werkt. En hij komt met suggesties als dat niet gedaan is. Op deze machine is het al gedaan. Dus hier is de check gewoon groen en gaan we door. Ik kan wel zelf wel zo aan het tussen. Hij klaagt hier nog wel dat deze zone niet DNSSEC signed is. Dat komt omdat het, zoals ik zei, de DNS net verhuisd is van één partij naar een andere. Waar ik wel bindzones kon neerzetten. En bij Lua DNS was dat niet een optie. Dus vandaar dat hij even tijdelijk verhuisd is. Hij checkt allerlei dingen. Hij checkt of hij Gmail kan bereiken. Gewoon, kan ik port 25 naar buiten? Heb ik geen firewall die me tegenhoudt? En dan gaat er dan wel vanuit dat Gmail eigenlijk altijd wel werkt daarvoor. Dus als dat niet werkt, dan gaat hij klagen van hey, er is iets mis met je netwerkconfiguratie. Probeer dat eerst uit te zoeken. Hij checkt of je domein werkt en al bestaat. Nou ja, deze die bestaat al een tijdje, zoals je kan zien. Voor mijn pensioen. hij checkt of die bij Spamhouse kan, of die niet in de blacklist staat. Of die erbij mag. En komt dan met suggesties hoe je dat kan verbeteren als dat niet het geval is. In dit geval ziet hij dat we al een config directory hebben, dus gaat hij niet de config overschrijven. Dus ik ga nu even de config deleten. En dan krijgen we weer meer output. Ja, nou hier waren we net. En nou ja, hier zie je dus het admin wachtwoord voor nu deze run. En iedere keer als ik het opnieuw run, dan maakt hij weer een nieuw admin wachtwoord en een nieuw admin wachtwoord. Maar ja, die komt dus in die tekstveld te staan. En hij maakt ook een account wachtwoord voor de webmail voor de admin user. Nou ja, hij print alle configuratie wat hij gaat doen. Geeft hier de DNS configuratie die je moet instellen. Die kan je ook in de webinterface achteraf vinden. En zegt dan van, hey, nou ja, er is een configuratie gegenereerd en je kan nu de server starten met mockserve. En dan draait hij in ieder geval eenmalig. Hij ziet hier ook dat er al een mock service is, omdat ik een eerdere run heb gedaan. Als hij dat niet detecteert, dan geeft hij ook een paar commando's waarmee hij de systemd unit genereert en activeert en de service op die manier start. Maar hij ziet van, hey, die is er al, dus dat laat hij nu niet zien. In de documentatie, in mijn notes staat die commando's wel. Dus ik kan nu gewoon die mock weer starten of stoppen. En dan heb ik nu een nieuw admin wachtwoord en een server opgestart. Maar ik laat hem nu even gewoon lekker draaien, zodat we dat niet opnieuw hoeven te gaan regelen. Oh ja, in deze config staat de webmail nog niet aan, dus ik moet even mijn config terugzetten. Dan laat ik wel even de echte server zien, dat is boeiender. Nou ja, nog één dingetje. Mocht je nou die server installeren, default staat op de huidige versie de webmail nog niet open naar het internet. Moet je even één stukje config toevoegen en dan die laat je namelijk ook alleen listen op localhost. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel aan als je dan webmail wil aanbieden. Ik hoop dat in de volgende versie gefixt wordt. Ik ga in ieder geval een bugje ervoor filen, want ik kwam het tegen gisteren. Nou ja, de webmail zelf is basis, maar functioneel, zoals je kan zien. Ik heb hier een testmailtje van de week. En je krijgt hier informatie zien van, dit is met TLS verstuurd. En je kan ook, even kijken, alle settings, alle internals, of alle signatures goed zijn, dat soort dingetjes, die komen hier terug. En je kan gewoon mailen vanuit hier, replyen, dat soort dingen. Nou ja, gewoon basis mailconfig. Je kan, als er woord spam binnenkomt, is het een kwestie van sleep het mailtje naar de junkbox. En dan wordt hij daarna opnieuw geleerd als spam. En hopelijk de volgende keer heb je dat probleem niet. Ik wou het daarbij houden. Zijn er verder nog vragen? Mensen die dingen willen weten? Okay.
Ik vind het leuk om te zien dat e-mail zo makkelijk is geworden.
Ja, vergeleken met vijf jaar terug is het echt een stuk simpeler geworden.
Ja, ja, dat is wel duidelijk. Dit is mailservers kunnen super complex zijn, maar dit is wel heel makkelijk. Ja, leuk.
Ja, schijnbaar moet ik mijn set vernieuwen. Mochten mensen er een beetje mee willen spelen, maar niet het zelf meteen willen opzetten. Op mailhost.es, dat is mijn semi-productieserver, kan je, als je het vraagt, een testaccountje krijgen. En dan kan je in ieder geval eerst even kijken hoe het bevalt, voordat je misschien zelf de tijd erin gesteken om het in te richten. Laat ik in ieder geval een paar weken op die manier draaien. Oké.